luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Mocht je een Bijbel bij je hebben, dan vraag ik je die te openen bij Psalm 97. Daar gaan we vanavond met elkaar naar kijken. En ik ga een beetje een overzicht doen van de hele psalm, maar ik ga voornamelijk inzoomen op vers 11 van die psalm. En die psalm is een onderdeel van een kleine groep met psalmen die een overkoepelend thema hebben. En dat thema daarvan is dat God regeert als koning. En daarvoor mogen we hem loven en prijzen. En de psalmen die om psalm 97 heen liggen, dus psalm 96 en psalm 98, die hebben het meer over de blijdschap van Gods volk als hij komt. Maar psalm 97, waar we vanavond naar gaan kijken, heeft het meer over de openbaring of de verwachting van het feit dat hij gaat komen en gaat heersen. Ja, dus de psalm kijkt eigenlijk terug om vervolgens vooruit te kijken wat er nog gaat komen. En het bereidt ons dus voor op de komst van de Heer en het bereidt ons voor op de wederkomst van de Heer. Dus ik denk dat is een mooie psalm om vanavond met elkaar te gaan bekijken. Dus ik wil met jullie de psalm gaan lezen en dan gaan we kijken wat er allemaal in staat. Dus psalm 97 en we gaan gewoon de hele psalm lezen van vers 1 tot en met 12. De Heere regeert. Laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Want u, heren, bent de allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U die de Heere lief hebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijd u in de Heere. Loof hem ter nagedachtenis aan zijn heiligheid. Dus voordat we in vers 11 gaan duiken met elkaar, denk ik is goed om wat context te schetsen over deze psalm. Wat lezen we hier nu voordat we naar dat vers gaan kijken? En het eerste vers van de psalm zet eigenlijk direct redelijk de toon neer voor deze psalm. En dat is dat de Heere regeert. Ja, de Heer regeert. Dat is de kern van de psalm. De essentie ook tegelijkertijd van het evangelie. De Heer regeert. Ja, we hebben een levende God die over alles en iedereen heersend en soeverein is als koning. Dus dat betekent dat we niet overgelaten zijn aan toeval. Dat we niet het resultaat zijn van willekeur. Dat we niet doelloos zijn. En dat onze omstandigheden niet zonder nut zijn. Want de Heer regeert. Ja, we hebben een heersende koning die alles overziet. Die niet reactief handelt, of in paniek handelt, of ontwetend handelt, maar die juist in alle rust, soeverein zittend op zijn troon regeert en zijn plan uitvoert. Psalm 33, vers 11 zegt, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. En dus ja, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Hoe kunnen we anders dan ons verheugen en verblijden dat de Heere regeert? Niets en niemand zijn buiten zijn bereik. Niets en niemand vallen buiten zijn heerschappij. Niets en niemand is dus vrijgesteld van hem lof te geven en wordt daartoe opgeroepen. We hebben een heersende God die de wereld vreugde schenkt en die in onze gebroken, zondige wereld is gekomen in de persoon van Jezus Christus. Om ons te redden. Ja, om aan het kruis te gaan en onze zonde te betalen en de dood te overwinnen. En na de wederopstanding zei hij dat hem gegeven is alle macht in hemel op aarde. De Heer regeert. Jezus regeert. En dat vereist een reactie van ons. En de vraag is dan, wat is uw reactie hierop? Als we verder lezen, van vers 2 tot en met 6, dan krijgen we vervolgens een omschrijving van die heersende God. En misschien als je die woorden leest, als je die versen leest, moet je misschien denken aan als God naar beneden komt op de berg in het boek Exodus. Ja, hoor de Heer op bevende berg in vuur neerdaalde. Zware wolken, donderslagen en bliksemflitsen. Zo onzagwekkend is de Heer. Zo grandioos is zijn heerlijkheid. Hij moet zichzelf hullen in wolken en donkerheid, want we zouden anders zijn pure aangezicht niet overleven. Maar vanwege zijn heiligheid en vanwege zijn heerlijkheid is het ook zo dat gerechtigheid en recht het fundament zijn van zijn troon. Dit is waar hij verblijft. Zijn troon, die gevestigd is op de rots van eeuwige heiligheid. Hij wijkt nooit af van het doen wat goed is. We mogen niet altijd zien of niet altijd begrijpen wat hij doet, maar we mogen er zeker van zijn dat hij het beste met ons voor heeft, hoe donker de wolken ook lijken. En we mogen er zeker van zijn dat we veilig zijn in zijn rechtvaardige handen. Absolute macht is veilig in de handen van hem die zich niet kan vergissen of onrechtvaardig kan handelen. Dus alleen nog maar meer reden om ons te verblijden, om ons te verheugen en hem alle lof en prijs te geven. Maar hij zal ook, staat er, in rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid oordelen. Want onze God is ook een verterend vuur. 2 Petrus 3, vers 7 zegt, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Dus het beschreven vuur en bliksemslichten zijn ook een beeld van zijn rechtvaardige regering en laten zien dat alles onder zijn soevereine heerschappij valt. En de uiteindelijke toepassing daarvan zien we in de wederkomst van de Heer in alle heerlijkheid. Met alle manifestaties van zijn machtige aanwezigheid. Maar we lezen dan dat die heersende God zichzelf heeft geopenbaard. Dat de hemel de gerechtigheid van God verkondigt. En dat alle volken zijn heerlijkheid zullen zien. De hemel verkondigt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Paulus zegt in Romeinen 1 dat wat van God gekend kan worden, bekend is omdat God het zelf geopenbaard heeft. En waar zien we dat niet beter dan in Jezus? Johannes 1 vers 14 zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Jezus is de heilige, rechtvaardige Heer die oppermachtig regeert over alles en iedereen. En dat vereist een reactie van een ieder van ons. En de vraag is, wat is uw reactie? Dus we hebben een beeld van God die soeverein heersend is. En we hebben een beeld van een God die onzagwekkend is en rechtvaardig is in al zijn heerschappij. En dat leidt ons tot de volgende drie versen. En dat schept een beeld van een God die de allerhoogste God is. Die hoog verheven is boven alle goden. God zien zoals hij hier in deze psalm wordt neergezet, is God zien zoals hij werkelijk is. En dat betekent voor hem neerbuigen. Dat betekent hem alle eer en alle glorie geven die hij verdient. Jezus is bovenmate verhoogd en de naam boven alle namen geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel is en die op de aarde is en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Hij is het voor wie uiteindelijk elke knie zal buigen. Hij is het wiens elke tong zal belijden. En hij zal bij zijn wederkomst zijn gerechtigheid doen gelden. Iedereen zal weten wie hij is. Voor degenen die in hem geloven, zullen zich verblijden en verheugen in zijn oordelen. En degenen die vertrouwen in zichzelf en in andere goden, zullen zich schamen. Als zelfs Jezus de valse goden hem laten aanbidden. Alles en iedereen zal bij zijn wederkomst zijn heerschappij erkennen. En wetende dat die dag zal komen, vereist dat een reactie van ons. En de vraag is dan, wat is uw reactie? En die laatste drie versen, vers 10 tot en met 12, waar ook ons vers 11 in zit, waar we verder naar gaan kijken, die geven ons een beeld voor diegenen die van de Heer houden. Ja? Die uitkijken naar hem, die hem verwachten, die ernaar uitkijken om zijn heerschappij volmaakt te zien zijn. En geven daarin een bemoediging om trouw te blijven aan hem, totdat hij komt. En dat vraagt ons om voor hem te kiezen. Dat vraagt ons om hem lief te hebben. Het vraagt ons om toegewijd te zijn aan hem. Op een manier te leven die vooruitkijkt op onze uiteindelijke verlossing. En ons in hem te verblijden en te verhogen en loven dat we onder zijn beschermende hand zijn. Omdat licht en blijdschap voor ons gezaaid is. Dus deze psalm kijkt vanwege zijn komst uit naar zijn wederkomst. En geeft ons in vers 11 een praktische invulling hiervan. Dus laten we daar verder naar kijken, naar vers 11. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen en blijdschap voor de oprechten van hart. Laten we beginnen met eerst een beter beeld te krijgen van dat licht. De allereerste woorden die God spreekt in het woord is een verkondiging van licht. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En dat is geen toeval, want licht is van fundamenteel belang. Door het hele schrift zien we dat God zichzelf identificeert met licht. We lezen dat God het licht is. En we lezen dat God, dat God in ontoegankelijk licht woont. Als we naar de laatste woorden van David, van koning David kijken, in 2 Samuel hoofdstuk 23, dan lezen we daar dat David een profetie heeft ontvangen. En die profetie kijkt uit naar wat er gaat komen. En we lezen daar in vers 3 en 4, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken, er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen die groen laat opkomen uit de aarde. We zien hier dezelfde woorden gebruikt worden als in onze psalm 97. De woorden zoals heerser, rechtvaardige, licht. Als God in Jesaja het heeft over de komende Messias, dan kan je lezen dat hij gegeven is tot een licht voor de heidenvolken. Waar God licht is en in ontoegankelijk licht woont, zo zal de Messias als het licht van de morgen en als een licht voor de heidenvolken zijn. En waar zien we dat beter dan in het evangelie van Johannes, met Jezus? Want met Jezus is het licht in de wereld gekomen. Sterker nog, er staat dat Jezus is het licht van de wereld. En het doel van zijn komst is dat iedereen die in hem gelooft niet in duisternis zal wandelen, maar het licht van het leven zal hebben. Want een ieder die gelooft zal zijn getrokken uit de macht van de duisternis en die zal overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde om deel te nemen aan de erfenis van de heilige van het licht. Dus met de geboorte van Jezus is licht in de wereld gekomen. Brak licht door in onze donkere, door zonde overgrote wereld. Is licht in onze wereld gezaaid. En de vrucht van het licht wat gezaaid is, zien we dat niet zo enorm helder schijnen aan het kruis. Waar Jezus voor eens en altijd zonde en Satan en dood overwonnen heeft. Zien we de vrucht van dat gezaaide licht niet helder schijnen in zijn wederopstanding. Met nieuw leven dat we in hem mogen hebben. Vaste hoop, omdat we voor altijd bij hem kunnen zijn als hij opnieuw komt. Dat is een beeld van het licht wat er in Gods woord geschept wordt of geschapen wordt. En nu we een beter beeld hebben van dat licht, wat kunnen we dan zeggen over dat licht dat gezaaid is voor de rechtvaardigen? Oftewel, voor degene die hopen en geloven in die Jezus voor hun redding en verlossing. Ik wil daar 4 dingen met jullie over zeggen. Ten eerste, licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we Christus zien zoals hij werkelijk is. 2 Korinthe 4, vers 4 zegt dat Satan de gedachten van ongelovigen verblind heeft, zodat ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Ze zijn verblind voor wie Jezus werkelijk is. Maar dan komt vers 6. Oh, vers 6 is zo mooi. Want daar staat dat God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, ook degene is die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen. Waar we eerst niet zagen, zien we nu. Waar we eerst naar Jezus keken en een mens zagen en een persoon zagen en misschien een goed persoon zagen of een goed moreel onderwijzer zagen of van al dat soort dingen, zien we nu opeens zoveel meer. We zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. We zien in Jezus, zien we God. We zien in Jezus, zien we Redder. In Jezus zien we Heer. In Jezus zien we een herder. En omdat we hem zo kunnen zien, willen we verblijden in de Heer. En kunnen we en willen we hem loven voor zijn heiligheid. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we Christus zien voor wie hij werkelijk is. Ten tweede, licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we blijdschap kunnen oogsten. Blijdschap kunnen oogsten vanwege Jezus nu. Ja. Als we zijn geboden in acht nemen. Op de avond van zijn arrest lezen we in Johannes hoofdstuk 15 dat Jezus het volgende zegt. Hij zegt, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus die blijdschap die we in hem hebben, mag ons kenmerken als discipelen van Jezus, ongeacht onze omstandigheden. Simpelweg omdat we gekend en geliefd zijn door de Allerhoogste God. En als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Verliezen we de moed dus daarom niet, terwijl we misschien voor korte tijd verzocht en verdrukt worden, houden we onze ogen op hem gericht, wachtend totdat we bij hem zijn en hij zal zeggen, goed gedaan, trouwe en goede dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, maar over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde, in de blijdschap van uw Heer. Dus we weten wat er gaat komen en dat we voor altijd overvloedige blijdschap in zijn aanwezigheid zullen hebben. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we blijdschap kunnen oogsten. Ten derde, licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we zelf een licht kunnen zijn. Niet alleen was Jezus het licht, maar wij mogen een reflectie zijn van hem. Wij mogen ook het licht zijn. We lezen in Matteüs 5 hoe wij zijn licht laten schijnen. En Jezus zegt zelf dat hij ons daartoe gebiedt. Hij zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Wij zijn niet het licht omdat we zo geweldig zijn van onszelf. We zijn niet het licht vanwege iets dat we doen, maar we zijn het licht omdat we verbonden zijn met het licht. Ja. Net als dat bij elektriciteit, dat als elke draad samenkomt met de hoofddraad, dan zal het huis verlicht zijn. Of denk aan een vuurtje, ja, een houtskoolvuurtje met een knetterend houtblok wat in brand staat. En als we een ander houtblok wat droog is en niet verlicht is, daar maar net genoeg dichtbij zetten, dan zal dat ontbranden en zal er samen één groot vuur ontstaan. Ja, zodat je de afzonderlijke flikkerende vlammen zeg maar, niet meer kan zien. En zo is dat ook met ons. Samen met Christus zijn wij het licht van de wereld. Samen met elkaar zijn we het licht van de wereld. Wanneer mensen ons zien, zien ze Jezus. Zo leren ze Jezus kennen. Zo leren ze de waarheid kennen. Zo leren ze het goede nieuws van het evangelie kennen. Want wanneer we dat licht laten schijnen, kan het niet verborgen worden. En laat het alles om ons heen in licht ontbranden. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we zelf een licht kunnen zijn. En als laatste, licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we hoop hebben. Omdat onze God een God van hoop is. Omdat we weten dat Jezus is opgestaan, is er hoop. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er door één mens is, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Door Jezus is onze hoop nu gericht op God. Daar waar we voorheen misschien hoop hadden, als we dat al hadden, wat meer een verlangen was, wat meer een wens was dat iets werkelijkheid zou gaan worden, maar dat we daar geen zekerheid over hadden, hebben we nu echte hoop. Als een anker voor onze ziel. Dat vaststaat, dat onwrikbaar is. In Jezus hebben we een hoop die vast en onwrikbaar is en dus niet teleurstelt. En wachten we dus op iets waarvan we weten dat het gaat komen. Namelijk de zalige hoop en verschijning en heerlijkheid van onze grote God Jezus Christus. Wat een dag zal dat zijn. Hem van aangezicht tot aangezicht zien. Voor altijd bij hem zijn. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen, zodat we hoop hebben. En terwijl het nu misschien nacht is, weten we dat de nacht bijna voorbij is. Weten we dat de dag zal aanbreken. Wat gezaaid is, zal geoogst worden. En hoewel we de volheid ervan misschien nu nog niet kunnen overzien, zal er een moment komen voor de rechtvaardigen. Zal er een moment komen voor de oprechten van hart. Dat de vrucht van het licht dat gezaaid is, in absolute volheid zal verschijnen. Wanneer we zijn gezicht zullen zien. Als er geen nacht meer zal zijn. Omdat de Allerhoogste Heer voor altijd ons licht zal zijn. En dan zal onze blijdschap volkomen zijn. Maar dit alles begint bij het in doeken gewikkelde kindje in de kribbe in die nacht in Bethlehem. En de vraag is dus, geloof je in dat kindje? Geloof je dat hij het licht is? En als je het niet gelooft, geloof het dan vandaag. Vandaag is dat moment om het te geloven. Laat het licht in je hart schijnen en zie Jezus voor wie hij werkelijk is. Laat licht gezaaid worden voor jou, zodat je Jezus werkelijk ziet zoals hij is. Zodat je blijdschap zal oogsten. Zodat je zelf het licht zal zijn. Zodat je onwrikbare hoop hebt. Laten wij, net als in die nacht, ons bij de herders en de engelen voegen en ons verheugen en verblijden in onze Heer, die soeverein geregeerd en alle lofprijs en aanbidding verdient. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u dat u gekomen bent. Ik dank u, Vader, dat u God als God heersend bent, Vader. Dat u soeverein bent, dat u rechtvaardig bent, dat u heilig bent, Vader. En Heer, hoe mooi is het dat u gekomen bent in de persoon van Jezus Christus, Heer. Dat u als baby gekomen bent naar deze aarde om een leven te leiden, Vader, dat wij hadden moeten leiden, Vader. Om aan het kruis te gaan waar wij hadden moeten sterven, Vader. Zodat u voor ons heeft bewerkstelligd, Vader, wat wij zelf niet kunnen bewerkstelligen. En dat is dat we nieuw leven in u mogen hebben, Vader. Dat we opnieuw een relatie met u mogen hebben, Vader. Dat we vrede met u mogen hebben, Vader. Hoe heerlijk is het, hoe mooi is het dat we vrede mogen hebben met de heerser van het heelal. Met de schepper van alles en iedereen en van een ieder van ons, Vader. Heer, dank u voor uw offer aan het kruis. Dank u dat u gekomen bent voor ons, Vader, om te doen wat we zelf niet konden doen, Vader. Heer, ik bid, Heer, dat u in ons licht zaait. Heer, zodat we u werkelijk zien zoals u bent. Zodat we hoop hebben, Vader. Zodat we zelf een licht mogen zijn, Vader. Bewerk dat in ons, want alleen u bent degene die dat kan, Heer. Laat ons deze avond, Heer, u prijzen en loven voor alles wat u waard bent, Heer. Laten we onze ogen op u richten, Heer, omdat u het waard bent om geprezen te worden, Heer. Omdat u het waard bent om alle lof te krijgen, Heer, omdat u de allerhoogste God bent, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.